Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we gaan vandaag verder in het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 2, in dienst van de aardse koning. Inigo heeft reeds als kind de kruimschering ontvangen. Dat is waarschijnlijk, maar het blijft de vraag of het oorspronkelijk in de bedoeling van zijn ouders of van hemzelf had gelegen dat hij geestelijke zou worden. De feiten schijnen het tegendeel te bewijzen. De schatkistbewaarder en zijn page. De schatkistbewaarder van Castilië, Juan Velasquez de Cuellar, had aan de heer van Loyola verzocht om een van zijn zonen naar Arevalo te zenden. Deze zou dan bij hem wonen als ware hij zijn eigen zoon. De keuze viel op de jongste zoon Inigo, die kort daarna op weg ging naar Arevalo. Deze stad ligt midden in Castilië tussen Valladolid en Avila, aan de oevers van de Adaja. Een grote toekomst in de wereld gaat open voor de jonge Loyola. Niet zoals voor enigen van zijn broers, de krijgsdienst in Napels of Vlaanderen, of deelname aan de verovering van Amerika, nog de geestelijke stand zoals voor zijn broer Pero López, maar het leven aan het hof in dienst van hoge gezagsdragers en later met hun hulp een carrière in het bestuur, de politiek of het leger. Inigo vertrok naar Arevalo tussen 1504 en 1507. Hij verbleef er tot aan de dood van de schatkistbewaarder in 1517. Belangrijke jaren waarin hij van kind man werd. Van de geschiedschrijver van Karel de Vijfde, de monnik Prudencio de Sandoval, weten we over Juan Velasquez de Cuellar. Deze edelman was schatkistbewaarder van Castilië en in Arevalo zaakgelastigde van koningin Joanna, de moeder van koningin Isabella. Hij stond op vertrouwelijke voet met prins Don Juan en koningin Isabella, zodat hij zelfs tot hun executeur testamentair benoemd werd. Hij was een wijs en vroom man van hoge geboorte, een zeer goed christen met een goed voorkomen en zeer rechtschapen. Hij voerde het bewind over de vestingen Arevalo en Madrigal en het daarbij behorend gebied. En hij deed dat met zo'n toewijding als ware het zijn eigen bezit. Hij werd met het ambt van schatkistbewaarder belast in 1495 en bekleedde het bijna tot aan zijn dood. Vanaf 1497 was hij lid van de kroonraad. Vanwege zijn ambten moest hij meereizen met de koningen en hun hof. Maar zijn vaste woonplaats bleef het koninklijk paleis van Arevalo. Zijn vrouw Maria de Velasco was, zoals Carvajal, een tijdgenoot, schreef, meer dan fatsoenlijk, intiem bevriend met de tweede vrouw van Ferdinand de Katholieke, Germaine de Foix, die niet buiten haar kon. Toen Juan Velasquez kort voor zijn dood in ongenade viel, liet zij hem in de steek. Daarvoor had hij een invloedrijke positie aan het hof van de katholieke koningen. Hij heeft mij goed en trouw gediend, schrijft Isabella in haar testament. Ook Ferdinand heeft in hem een groot vertrouwen gesteld. Op bevel van de koning werden na de dood van de koningin vele kisten met haar bezittingen naar het huis van de schatbewaarder overgebracht ter inventarisatie. Vele voorwerpen werden bij opbod verkocht en heel wat daarvan werd aangekocht door Juan Velázquez en zijn vrouw. Daaronder zijn voor ons de boeken het interessantst. María de Velasco kocht onder andere een klein gedrukt boekje over de wijze van bidden aan de hand van de psalmen, een ander handgeschreven boekje in octavo in het Spaans dat met het gebed van de heilige Augustinus begint, een boek in kwarto van de heilige Chrysostomos, een met de hand op perkament geschreven getijdenboek met daarin eerst het martyrologium en daarna de geschiedenis van koning David. Een ander klein getijdenboek gedrukt op papier, beginnend met de navolging van Christus. Ongetwijfeld kende Inigo veel van de boeken die Juan Velázquez bezat, zowel uit nieuwsgierigheid als voor zijn algemene ontwikkeling. Toen hij in Loyola aan het herstellen was, vroeg hij om wereldse boeken vol onwaarachtigheden, welke men ridderromans noemt. Dat wijst erop dat hij in Arevalo die boeken met graagte had gelezen. Waarschijnlijk ook was hij in Arevalo in de gelegenheid geweest om de klassieke werken te lezen van de Kartuizer Juan de Padilla, het drieluik van het leven van Christus en de 12 triomfen van de 12 apostelen. Want na zijn bekering dacht hij erover om zich terug te trekken in het Kartuizerklooster Santa Maria de las Cuevas. In Arevalo werd de persoonlijkheid van Inigo gevormd. Zijn eerste biograaf, Ribadeneira, beschrijft hem als een sterke, goed verzorgde jonge man die van mooie kleren en hoofse manieren hield. Uit zijn eigen mond weten wij dat hij tot 26e levensjaar een man was die zich overgaf aan de ijdelheden van de wereld. Dat hij zich vooral graag oefende in het omgaan met wapens, gedreven door een groot en ijdel verlangen naar roem. Polanco zegt dat hij meer naar de geest van de wereld dan naar die van God gevormd werd. Want al jong, toen hij alleen nog maar lezen en schrijven kon, verkeerde hij als page aan het hof. Vervolgens was hij verbonden aan het hof van de hertog van Nájera en krijgsman, tot zich in zijn 26e levensjaar een beslissende wending in zijn leven voltrok. In Arevalo vervolmaakte hij zijn handschrift. Hij had een fraaie hand, zegt Ribadeneira. Waarschijnlijk dateert ook uit die tijd het gedicht dat hij volgens pater Polanco schreef ter ere van de heilige Petrus, voor wie hij een bijzondere devotie had. Hij ontwikkelde er zijn smaak voor muziek, waarvan hij zijn hele leven bleef houden. Maar later beletten de eisen van het apostolaat hem er nog tijd aan te besteden. Tijdens Inigo's jaren aan het hof was de beroemde muzikus uit Uristella, Juan de Anchieta, kapelmeester van prins Don Juan. In deze omgeving maakt Inigo zich de voorname vormen eigen die van hem later in Rome deden zeggen: hij is een uiterst hoffelijk en wellevend man, zoals zelfs bij zijn sobere maaltijd bleek. Hij leerde met machthebbers omgaan. Deze ervaring kwam hem later van pas, toen hij met vorsten, kardinalen en pausen te doen had. Uit Arevalo en de jaren dat hij in dienst was bij de hertog van Nájera dateren de jeugdzonden waarvan in Ignatius' autobiografie sprake is en die Polanco ons concreter beschrijft. Tot dat tijdstip van zijn bekering bleef hij weliswaar gehecht aan het geloof, maar zijn leven was daarmee helemaal niet in overeenstemming. Hij hoedde zich niet voor zonden. Met name gaf hij zich hartstochtelijk over aan spel- en liefdesavonturen, aan vechtpartijen op de vuist of met wapens. Dat waren ook de meest voorkomende ondeugden van de ridders. Maar daarnaast had hij ook veel natuurlijke goede eigenschappen. Ignatius vergat zijn vrienden uit Arevalo nooit meer. Mercado de Valladolid had hem in 1548 geschreven: Juan Velázquez, schepen van deze stad en zoon van Guterrier de Velasquez, zoon van de schatkistbewaarder. Kust de handen van uw paterniteit en beveelt zich aan in uw gebeden. Het antwoord van Ignatius luidde: de herinnering aan heer Juan Velasquez heeft mij getroost in de Heer. Ik verzoek uw genade hem mijn nederige goede wensen te willen overbrengen, want ik heb hem gediend, zijn vader, zijn grootvader en heel zijn huis, een vreugde voor mij, waarover ik mij altijd zal blijven verblijden. Is Inigo page geweest aan Ferdinand de Katholieke? De meningen daarover lopen uiteen. Het enige wat wel vaststaat, is dat hij met Juan Velasquez en diens zonen meeging als zij naar het hof reisden. De dood van Ferdinand de Katholiek op 23 januari 1516 had indirect de ondergang van Juan Velasquez tot gevolg. Keizer Karel bepaalde vanuit Vlaanderen dat de steden Arevalo, Madrigal, Olmedo en Santa Maria de Nieva bij wijze van pensioen aan de koningin-weduwe Germaine de Foix moesten worden overgedragen. Maar tot dan toe had Juan Velasquez over Arevalo en Madrigal het bewind gevoerd. Voortaan moest hij die steden voor haar beheren en zich beschouwen als haar onderdaan. Dit besluit had geen nadelige gevolgen voor zijn financiën, maar wel voor zijn prestige. Bovendien kwam hij in een heel andere verhouding te staan tot de steden, daar deze afgescheiden waren van het erfgoed der koningen en losgemaakt van de kroon van Castilië. Als een gebroken man stierf hij in Madrid op 12 augustus 1517 met een schuld van 16 miljoen maravedis, rouwend over de dood van zijn oudste zoon Gutierre. De jonge Inigo maakte dit alles van dichtbij mee. Hij zag hoe het bezit en het prestige van zijn beschermheer verloren gingen. Het was zijn eerste harde ervaring. Op een dergelijke wijze iemand ten gronde zien gaan, moest wel een stempel zetten op zijn verdere leven. Op zijn 26e levensjaar brak voor hem een nieuwe levensfase aan. Thank you. schildknaap van de onderkoning. Door de dood van Juan Velázquez was Inigo zonder werk geraakt. Maar de weduwe Maria de Velasco schonk hem 500 escudos en 2 paarden om naar Pamplona te gaan naar de hertog van Najera, Don Antonio Manrique de Lara, die sinds mei 1516 onderkoning van Navarra was. Deze nam hem op in zijn lijfwacht. Na ongeveer 10 jaar aan het Hof van Castille kwam hij nu opnieuw in dienst te staan van een machtig iemand uit het koninkrijk. In tegenstelling met wat vaak gedacht wordt, is Inigo nooit beroepsmilitair geweest. Net zo min als zijn vader of zijn oudste broer, Martin Garcia. Hij vergezelde de onderkoning van Navarra, volvoerde dienstopdrachten en nam zo nodig de wapens op om deel te nemen aan militaire ondernemingen. Dit is niet in strijd met zijn eigen woorden, dat hij zich vooral graag oefende in het omgaan met de wapens. Want, zoals hij zelf zei, werd hij daarbij geleid door een groot en ijdel verlangen naar roem. Hij streefde naar een schitterende carrière. In de maatschappij van zijn tijd was dat alleen maar te bereiken als men de wapenen wist te hanteren en er ervaring mee had opgedaan. Waarschijnlijk vergezelde Inigo zijn nieuwe meester naar Valladolid, waar in februari 1518 Karel de Eerste als koning van Castilië ingehuldigd werd. Toen vrij kort daarop, naast andere steden en burchten in Castilië, ook de stad Najera tegen haar heer in opstand kwam, nam Inigo deel aan de expeditie die de opstandige burgers op 10 september 1520 tot gehoorzaamheid dwong. Daarbij bleek, na de woorden van Polanco, zijn edele aard en grootmoedigheid. Sommigen van zijn strijdmakkers begonnen namelijk de stad te plunderen, maar Inigo deed daaraan niet mee, want hij beschouwde dat als onwaardig gedrag. In 1521 werd hij door de onderkoning van Navarra belast met een delicate opdracht. Onder de steden van Guipúzcoa heerste verdeeldheid over de vraag of Cristobal de Acuña al dan niet als provincierechter aanvaard moest worden. Sommige steden, waaronder Aspasia en Ascoisia, voelden zich door deze benoeming in hun rechten aangetast. Andere daarentegen, met voorop San Sebastian, erkenden hem wel. Het kwam tot botsingen die een burgeroorlog deden vrezen. Door beide partijen werd er brand gesticht en werden bossen vernield. Wat de situatie nog ernstiger maakte, was dat dit alles gebeurde terwijl er in Castilië strijd woedde tussen de steden en er een inval dreigde van de Fransen die in Navarra weer het geslacht d'Albret op de troon wilden brengen. Karel V vertoefde buiten Spanje. Daarom besloot de kroonraad van Castilië onderhandelingen aan te knopen met de opstandige steden van Guipúzcoa. Fortun Garcia de Ercilla werd daarmee belast. Maar bij mislukken zou de hertog van Najera geweld moeten gebruiken. In een brief van 17 januari 1521 schreef deze: "Ik heb besloten een einde te maken aan hun twisten door er leden van mijn hofhouding heen te zenden." Hij noemt geen namen. Maar mogen we Polanco geloven, dan was Inigo López de Loyola een van de bemiddelaars. Hij kwam uit die streek, kende er de gebruiken en gewoonten van en was dus een aangewezen iemand voor die opdracht. Polanco zegt dat het in deze kwestie bleek hoe bekwaam en wijs hij in dit soort zaken was en hoe goed hij met mensen wist om te gaan, met name als het erom ging geschillen te beslechten. Zwaar gewond bij Pamplona. Kort na deze bemiddeling nam Inigo deel aan een militaire onderneming die bepalend zou zijn voor zijn hele verdere leven. Frans, de eerste, koning van Frankrijk, had besloten om Henri d'Albret te steunen in zijn aanspraken op de troon van Navarra Hij rekende daarbij op de steun van een deel van de bevolking, de boeren uit de bergen. Tegelijk wilde hij profiteren van de afwezigheid van Karel V en van de burgertwisten die in het begin van 1521 nog aan de gang waren, zodat het grootste deel van Castilië's strijdsmacht daardoor in beslag genomen werd. Navarra, pas 9 jaar ingelijfd bij Castilië, was nog niet aan die situatie gewend. Ondanks herhaald aandringen van de onderkoningen van Navarra kwamen er geen versterkingen opdagen. Zo kon het Franse leger, onder bevel van André de Foix, heer van Asparros, met 12.000 man voetvolk, 800 lanciers en 29 stukken geschut, op 12 mei 1521 de grens overtrekken. Op 16 mei sloeg het op een halve mijl van Pamplona zijn kamp op. Om persoonlijk de nodige versterkingen te eisen, begaf de onderkoning zich op de 17e naar Segovia, naar de 3 stadhouders. De admiraal van Castilië, de opperrijksmaarschalk en de kardinaal aartsbisschop van Tortosa, Adrianus van Utrecht. Bij zijn vertrek liet hij Frances de Beaumont achter aan het hoofd van 1000 man om Pamplona te verdedigen. Inigo kreeg de opdracht om zich onder dienstbevel te stellen. Op de 18e brak er in de stad een opstand uit. De bewoners en de raad zeiden dat bij afwezigheid van de onderkoning het bevel bij hen berustte. Frances de Beaumont en zijn mannen beweerden het tegendeel. Maar daar zij de situatie niet meester waren, besloten zij af te trekken. Er stond, na de woorden van de hertog van Nájera, op dat ogenblik een hevige wind tegen de verdediging van de stad. Ondertussen kwam, waarschijnlijk op de 18e, Martin Garcia de Oñas samen met zijn broer en een troep soldaten aan uit Guipúzcoa. Bij het zien van de enorme verwarring trok Martin Garcia zich met zijn manschappen terug, zonder zelfs maar de stad betreden te hebben. Inigo weigerde hem te volgen. Polanco schrijft: genoemde Don Francisco, Frances de Beaumont, wilde uit de stad wegtrekken, omdat hij zich niet tegen de Franse troepen opgewassen achtte en bovendien de inwoners van Pamplona niet vertrouwde. Inigo beschouwde het een schande om weg te trekken, als ging hij op de vlucht. En hij reed in vliegend galop de vesting binnen om die te verdedigen met het hand vol manschappen die er waren. Op Pinksterdag, de 19e, verschanste ook de bevelhebber van de burcht, Miguel de Herrera, zich in de vesting, terwijl op diezelfde dag een afvaardiging uit Pamplona in Vilava aan Henri d'Albret trouw zoog. De Fransen bezetten de stad en zetten daarop de aanval in op de burcht. De onvoltooide verdedigingswerken boden weinig weerstand en Inigo had al zijn overwicht nodig om capitulatie te voorkomen. Wat daarna gebeurde is overbekend. Een kogel uit een vuurmond trof Inigo op Pinkstermaandag. Zijn ene been werd gebroken, het andere gewond. Hij was buiten gevecht gesteld en zijn val betekende, na enkele dagen, het einde van het verzet. Het was een zware verwonding. Dat blijkt uit het verloop van zijn genezingsproces in Loyola, maar ook uit het getuigenis van Miguel de Herrera. Toen Herrera terecht stond vanwege de overgave van de burcht, vroeg hij aan zijn rechters om, naast de andere getuigen, ook de broer van de heer van Loyola te horen. Hij voegde eraan toe dat dit geen uitstel gedoogde, omdat deze zwaar gewond was, en hij niet wist of men nog tijdig zijn getuigenverklaring zou kunnen opnemen. Of Inigo inderdaad gehoord werd, is onbekend. Miguel de Herrera werd vrijgesproken. De eerste medische hulp ontving Inigo van de Fransen. Daarna werd hij op een soort draagbaar door zijn makkers vervoerd naar het huis van Esteban de Zuesti en vandaar naar Loyola. Daar werd hij ontvangen door zijn broer Martin Garcia en zijn schoonzuster Magdalena de Araos. Overal vandaan werden doktoren en chirurgijns ontboden. De eerste in haast verleende medische hulp was ontoereikend en ondeskundig geweest. Ignatius schrijft in zijn autobiografie dat volgens de artsen de botten de eerste keer slecht gezet waren of dat ze onderweg van elkaar geraakt waren. In deze toestand was genezing niet mogelijk. En weer moest hij een ware slachterij ondergaan, waarbij hij, net als bij al het andere dat hij had doorgemaakt en later nog zou doormaken, geen woord zei. Het enige teken van pijn dat hij gaf, was dat hij zijn vuisten krampachtig balde. Niettemin verergerde zijn toestand en begon men voor zijn leven te vrezen. Op het feest van Sint-Jan gaven de artsen hem de raad te biechten en het sacrament der zieken te ontvangen. De meest kritieke dag kwam op 28 juni, vigilie van Petrus en Paulus. Als zijn toestand niet voor middernacht verbeterde, zou hij volgens de doktoren zeker sterven. Nu had de zieke een bijzondere devotie voor de heilige Petrus. Zo behaagde het onze Heer dat juist om middernacht er een beterschap optrad. En deze vorderde zo snel dat na een paar dagen verklaard kon worden dat het levensgevaar geweken was. Een latere overlevering, die men ook wel ziet afgebeeld, wil dat de heilige Petrus hem die nacht zou zijn verschenen om hem te genezen. Maar nog was niet alles voorbij. De botten groeiden wel weer aan elkaar, maar onder de knie zat het ene bot over het andere heen, zodat dit been korter bleef en er zich een weinig fraaie verdikking vormde. Ribadeneira zegt dat vanwege dit gebrek hij geen nauwsluitende en zeer gladde laars meer zou kunnen dragen, zoals hij die graag aanhad. Daarom vroeg hij de doktoren of dat stuk bot kon worden weggesneden. Ze zeiden dat dat wel mogelijk was, maar dat de pijn al de voorafgaande zou overtreffen, omdat het bot nu genezen was en er een groot stuk zou moeten worden weggesneden. Maar hij besloot zich vrijwillig aan deze marteling te onderwerpen, hoewel zijn broer ontzet was en verklaarde dat hij zelf nooit een dergelijke pijn zou durven ondergaan. Maar de gewonde onderging die met zijn gewone geduld. Toen het vlees en het uitstekend bot waren weggesneden, werden er allerlei middelen gebruikt om te voorkomen dat het been korter zou blijven. Er werden allerlei zalven opgesmeerd en het werd voortdurend opgerekt met behulp van toestellen die hem vele dagen achtereen folterden. Maar onze Heer schonk hem de gezondheid weer. Inigo was nu wel genezen, maar om zijn been niet te zwaar te belasten, moest hij nog lange tijd het bed houden. En juist deze periode van herstel zou aan zijn leven een andere wending geven. Thank you. bedlectuur en dagdromen. Om zijn tijd te doden wilde de zieke graag ridderromans lezen, zoals hij dat vaak had gedaan bij Juan Velasquez. Maar dat soort boeken was op Loyola niet voorhanden. Wel waren er 4 delen in folio van het leven van Christus van de hand van de Kartuizer Ludolf van Saxen. Ook was er De Bloem der Heiligen van Jacobo de da Voragine, de bekende verzameling Heiligenlevens in vertaling aanwezig. Bij gebrek aan andere lectuur begon hij deze boeken te lezen. En zo greep er een verandering in hem plaats. Zo nu en dan dwaalden zijn gedachten af naar wereldse zaken, maar keerden dan weer terug naar wat hij gelezen had. Deze afwisseling van vrome gedachten en ijdele dromen was een ervaring van beslissende betekenis voor de zogenoemde onderscheiding der geesten, zowel voor zijn geestelijke groei als ook voor de latere samenstelling van de geestelijke oefeningen. Inigo begon te merken dat hij met veel genoegen aan wereldse zaken kon denken en dan daarna, als hij moe was geworden en er niet meer mee bezig was, zich dor en onvoldaan voelde. De gedachte aan God en de heiligen daarentegen vervulde hem met een gevoel van blijdschap dat ook daarna bleef voortduren. Aanvankelijk dacht hij niet na over die verschillen, maar geleidelijk begon hij te beseffen dat er in hem 2 tegengestelde machten kampten, de geest van de duivel en de geest van God. Dit was zijn eerste ervaring op geestelijk gebied en toen hij later de oefeningen deed, kreeg hij van hieruit geleidelijk inzicht in de verscheidenheid der geesten. Die goede gedachten waren bijvoorbeeld: hoe zou het zijn als ik deed wat Sint Franciscus en Sint Dominicus hebben gedaan? Er kwamen voor zijn geest allerlei grote en moeilijke dingen die hij wel op zich zou willen nemen. Zijn gedachtengang was gewoonlijk: Dominicus heeft dit gedaan, dan moet ik het ook doen. Franciscus heeft dat gedaan, dus moet ik het ook doen. Terwijl zijn herstel vorderde, werden deze overpeinzingen in het licht van de genade steeds sterker. Het werd hem duidelijk dat hij met zijn vroegere leven moest breken en een totaal ander leven moest beginnen. En het besluit viel. Alleen moest hij nog vaststellen wanneer en op welke wijze het uitgevoerd zou worden. 2 dingen stonden voor hem vast. Zodra hij weg kon, zou hij een pelgrimstocht maken naar Jeruzalem en in navolging van de heiligen zou hij een streng boetvaardig leven gaan leiden. Zoals veel bekeerlingen mat hij heiligheid af aan grote lichamelijke gestrengheden. Deze gedachten waren zo sterk dat geleidelijk alle dromen over een werelds leven verdwenen. In zijn goede voornemens werd hij bevestigd door wat hij een bezoek noemde en dat hij aldus beschreef, toen hij op een nacht wakker lag, zag hij duidelijk een beeld van Onze Lieve Vrouw met het heilig Jezuskind. Bij het zien daarvan, hetgeen geruime tijd duurde, ontving hij buitengewone vertroosting. Het onmiddellijk gevolg van dit bezoek was een walging over zijn voorbije leven, vooral over zijn seksuele vrijzinnigheid, zodat hij de indruk had dat alle voorstellingen die zich in zijn geest genesteld hadden, daaruit verdreven waren. En zo heeft hij van toen af, tot augustus 1553, waarop hij dit schreef, nooit ook maar in het minst aan seksuele verlangens toegegeven. Hoe hij veranderde. De veranderingen in Inigo's gedrag konden niet verborgen blijven voor zijn oudste broer en de andere bewoners van Loyola. Ondertussen kregen zijn plannen een steeds duidelijker vorm. Geleidelijk aan kon hij zijn bed verlaten en weer gaan schrijven. Toen kwam mij op de gedachte om aantekeningen te maken uit de boeken die hij las. Hij nam een schrift van 30 pagina's en schreef daarin de woorden van Christus met rode inkt en die van de Heilige Maagd met blauwe inkt. En alles was heel fraai geschreven, want hij had een zeer mooi handschrift. Terwijl de wereld buiten dooddraaide, was Inigo in gedachten bezig met de toekomst. Wat zou hij gaan doen als hij terug was uit Jeruzalem? Zich opsluiten in het Kartuizerklooster Nuestra Señora de las Cuevas, in de buurt van Sevilla, en dan niet zeggen wie hij was, zodat ze minder achting voor hem zouden hebben? Aan een knecht die naar Burgos moest, vroeg hij om bij het klooster van Miraflores navraag te doen naar de Kartuizelregel. Wat hij te horen kreeg, beviel hem. Maar daar bleef het bij, omdat alles nog ver in de toekomst lag, maar ook omdat Inigo meende niet langer vrijelijk en naar eigen inzicht een boetvaardig leven te kunnen leiden als hij eenmaal aan een regel gebonden was. Het beslissende ogenblik brak aan. Tegen zijn broer zei Inigo dat hij naar Navarra, naar de hertog van Najera, moest gaan. Dit was niet alleen maar een voorwendsel. Hij verlangde werkelijk zijn voormalige meester te ontmoeten. Maar Martin Garcia begreep meteen wat er aan de hand was. Met zijn huisgenoten had hij er een vermoeden van dat Inigo aan zijn leven een heel andere wending wilde geven. Ongerust en verward door de plannen van zijn broer, liep hij met hem van de ene kamer naar de andere en smeekte hem zijn leven niet te vergooien en te bedenken wat voor grote verwachtingen men van hem had en hoe ver hij het in het leven zou kunnen brengen. Natuurlijk werden deze woorden ingegeven door broederliefde en door het vele dat men van hem verwachtte. Maar Inigo bleef onvermurwbaar. Hij gaf hem een ontwijkend antwoord. Eind februari verliet hij Loyola door de slotpoort om aan zijn lange pelgrimstocht te beginnen. Hoe was toen, begin 1522, de situatie van zijn land? Amper een maand duurde de bezetting van Navarra door de Fransen. Met de slag van Noaïn, juni 1521, kwam er een einde aan. Maar in september en oktober waagden de Fransen een nieuwe tegenaanval, ditmaal tegen de vestingstad Fuentarrabia, welke zich op 28 oktober overgaf. Vanwege de gevaarlijke situatie hadden de drie stadhouders, die bij afwezigheid van Karel V het land bestuurden, het raadzaam geoordeeld om zich naar Vitoria te verplaatsen. Op 24 juni 1522 kwam daar het bericht dat een van hen, Adrianus van Utrecht, tot paus was gekozen. De officiële mededeling volgde op 9 februari en op 10 februari aanvaarde hij zijn keuze. De opperrijkmaarschalk van Castilië, Inigo Fernández de Velasco, was als stadhouder eveneens in Vitoria. Sinds lang was hij de hertog van Najera, de voormalige meester van Inigo, zeer vijandig gezind. De hertog trok zich terug op zijn landgoederen Najera en Navarrete in de Rioja, vernederd en tekort gedaan in zijn materiële belangen. Al 20 maanden was hij niet meer uitbetaald en vanwege de onlusten van 1521 had hij alles wat hij bezat uitgegeven en verloren en was zijn slot geplunderd. Om zijn ontluistering volkomen te maken, werd hij op 27-15-21 ontzet uit zijn ambt van onderkoning van Navarra. De graaf van Miranda werd zijn opvolger. Inigo wist dat de hertog zich in Navarrete bevond, want herhaalde malen had deze in Loyola laten vragen hoe het met de gewonden ging. Het bericht van de pauskeuze bereikte Loyola waarschijnlijk voor het vertrek van Inigo. Hij waakte er namelijk zorgvuldig voor niet in de pauselijke stoet terecht te komen. Om naar Montserrat en Barcelona te gaan, moest hij langs dezelfde weg als de paus. Door Rioja en langs de kusten van Navarra naar Zaragoza en Barcelona. Hij wilde in het gevolg van de paus geen mensen ontmoeten die hem misschien kenden. Wilde hij zijn plannen geheim houden, dan moest hij de paus voorblijven, die op 12 maart uit Vitoria vertrok en de 15e in Nagera halt hield. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 3. Tot dan!